good.
Goed, nou, fijn weer met jullie midden te zijn. Het vliegt weer voorbij, we zijn weer drie kwartier verder. En nu gaan we met elkaar het woord van God openen. En dat is om vandaag over het leven van David. Ik heb jezelf heel erg bemoedigd en aangegrepen de laatste twee weken. En van de week ben ik er echt mee bezig geweest om erin te verdiepen. En het is dusdanig te reproduceren om ook jullie een boodschap mee te geven, het verlangen, dat het voedsel voor onze ziel zal zijn en dat we erdoor bemoedigd worden. Nou, kinderen, wij weten allemaal dat David op een gegeven ogenblik door Samuel gezalfd is tot koning. Maar dat betekent niet dat hij gelijk koning was. Hè. Dus hij kreeg ruzie met Saul. Saul heeft twee keer hem geprobeerd te doden. En hij vlucht David de bergen in. Dan verstopt hij zich bij in de steenrotsen, in de grotten. En dan gaan we beginnen. We gaan naar 1 Samuel 30, maar we beginnen even een paar versjes om even de context te gebruiken. 1 Samuel 22, vers 1 en 2. Ik vind het zo'n mooi gedeelte. David, de Adullam, hè? Dus, een plek waar mensen elkaar vinden. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daarbij hem. En dan staat er even 2. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Zie je het voor je? He? Dat is een vreemdelingenlegioen geweest. Hè? Dat zijn mensen die een schuldeiser hadden, mensen die in nood verkeerden en die verbitterd waren. Die vonden elkaar in de grot van Adullam. En David die is een zegen voor hen, de meerdere David. En Jezus staat op de type van. Dan gaan we naar hoofdstuk 27, vers 1. Saul die probeert constant David omver te brengen en te doden. En dan wordt het bij David heel erg benauwd. Hoofdstuk 27, vers 1. Maar David zei in zijn hart: ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen uit het land van de Filistijnen. En daar zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in het hele gebied van Israël. En zo zal ik uit zijn hand ontkomen. Vers 5. David zei tegen Achis: als ik dan genade in uw ogen gevonden heb, laat mij een plaats geven in een van de steden van het land, zodat ik daar kan wonen. Want waarom zou uw dienaar in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf Achis hem op die dag Siklag. Daar is Siklag tot op deze dag een dag van de koningen van Juda geweest. Dus Saul zit David achterna. David, de dag komt er staan, en dan is het voorbij. Hè. Dus het over en uit. Dan moet ik omkomen. En dan vlucht hij naar de Filistijnen. Dat is natuurlijk gevaarlijk. En de Bijbel bij Egypte en de Filistijnen, dat is vlees. Dat is dat je eigen weg gaat. Je vertrouwt ergens op waar je niet op moet vertrouwen. En dan gaat hij naar Achis toe en zegt: ik wil eigenlijk een plekje voor mezelf. En dan krijgt hij Ziklag. En sommige vertalers zeggen dat betekent eigen wil. Gevaarlijk, hè? Onze eigen wil volgen en kiezen. We gaan naar hoofdstuk 28 vers 1. Het gebeurt in die dagen dat de Filistijnen hun legers als strijdmacht bijeenbrachten om tegen Israël te strijden. Toen zei Achis tegen David, dus de koning van de Filistijnen: weet wel dat u met mij in het leger moet uittrekken, u en uw mannen. Hij komt verder in de vuik, David. Eerst is hij bij Achis om veilig te zijn. En nou zegt Achis: ja, maar nou moet je wat terugbetalen. Nou ga je met mij mee. Nou gaan we jouw volk aanvallen. En weet dat ik op je reken. Nou, de Heer had gezegd: ik zal Saul zelf, ik zal jou zelf ervoor zorgen dat jij een plekje zou krijgen. En jij hoeft niet te strijden. Dus de Bijbel zegt: ik zal strijden. Jij zal stil zijn. Maar nu wordt hij ergens in betrokken. Gaan we hoofdstuk 29, vers 1. De Filistijnen brachten alle legers bijeen bij Afek in het noorden van Israël. En de Israëlieten legerden zich bij de bron die te Israël is. De stadsvorsten van de Filistijnen kwamen in afdelingen van 100.000 voorbij. David en zijn mannen kwamen met Achis voorbij in de achterhoede. Toen zeiden de bevelhebbers van de Filistijnen van Achis: Wat moeten deze Hebreërs? We gaan niet verder lezen, maar even met me meedenken. We zien Achis optrekken met al zijn soldaten. Het vreemde legioen van David erbij. Maar er zijn een paar legeraanvoerders, bevelhebbers, die denken, ja maar hallo. Wie zijn dat die Hebreërs? Dat is toch die David die onze Goliath heeft verslagen? Hé hey, Achis, denk eens even na. Denk eens even na. Straks gaan wij vechten tegen Saul, tegen Jonathan, tegen Israël. En als de strijd halverwege is, dan zullen die Hebreërs ons van achteren gewoon als vijanden aanvallen in de achterhoede. Het is gewoon strategie van David om mee te gaan. En we kijken wat de Achis zegt over David, vers 9. Achis antwoordde zij tegen David, ik weet het, werkelijk. U bent goed in mijn ogen als een engel van God. Weet je wat David gedaan had? Hij woonde in Siklag. En hij ging constant strooptochten voeren, veren, ziekte, Amalekieten enzovoort. Hij bracht iedereen om. Niemand liet hij leven, want wat staat er? Hij wilde niet dat ze naar Achis zouden gaan om te zeggen dat David ze aangevallen had. David kwam terug met heel veel buit. En dan zei Achis, joh, wat heb je gedaan? Ja, ik heb mijn volk Israël aangevallen. En dan zegt Achis dan, oh, hij heeft ze stinkende gemaakt in de ogen van zijn eigen volk. Dus David was een smerig spelletje aan het spelen. Dat was niet eerlijk. Terwijl Achis denkt, er is geen foutje in de hemel. Hij zegt, hij is voor mij een engel van God. Nou, en dan zegt het bevelhebbers, nee, David gaat niet mee vechten tegen Israël. Er gebeurt niks van, hij moet terug. En dan stuurt Achis hem terug. En dan komen we aan bij waar we over gaan preken. Hoofdstuk 30, vers 1. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen. Dus ze waren boven Afek en ze hadden 3 dagen met al de gereedschappen en wapentuig. Gaan ze terug naar beneden, komen ze aan op hun thuisfront in Ziklag op de derde dag. En wat zien ze? Dat de Amalekieten een inval gedaan hebben in het Zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag werd verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun steeds gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand en hun vrouwen, hun zoon en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. David's beide vrouwen waren ook als gevangenen weer meegevoerd. Abinoam uit Jezreel, Abigiel, de vrouw van Nabal uit Karmel. En David werd zeer benauwd. In het Hebreeuws staat er angstig. Hij was zeer angstig, want het volk sprak erover om hem te stenen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. En op de wending. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abiathar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod, de priesterkleed. En Abiathar bracht de efod bij David. En toen raadpleegde David de Heere en hij zei, zal ik deze bende van de Amalekieten achtervolgen, zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Nou, dan gaan ze onderweg. En dan komen ze een Egyptische man tegen, vers 11. Ze vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water drinken. En ze gaven hem een energiedrank. Nee, zoiets hè, een stuk komvijgen en 2 rozijnenkoek. Hè? Dus het is als energiedrank, hè? Een soort zoetstoot om het zo maar te zeggen. Hij at en zijn geest kwam in hem terug. En dan zegt David, moet luisteren, wie ben jij? Ja, ik ben een slaaf van Amalekiet. Mijn baas heeft me achtergelaten, want ik was ziek. En dan zegt hij, waar zijn jouw strijdmakers? Waar zijn die Amalekieten? En dan wijst hij de weg. En dan komen ze eraan, vers 16. En hij bracht hem erheen en ziet, ze lagen verspreid over het hele land. Eten, drinken, feestvieren. Vanwege de hele grote buit die ze hadden meegenomen. Uit het land van de Filistijnen. Ja, het land van Juda. 17. David sloeg hen in de schemering tot aan de avond van de volgende dag. En er ontvang niemand, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en op vlucht. En nou vers 18 en 19, dat is eigenlijk een beetje tekst Die kerntekst. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen had. Ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. Niemand van hen ontbrak. Van de kleinste tot de grootste. Tot de zoon en dochters toe. En niets van de buik. Ja, niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. Nou, ik zet boven de preek. David bracht het allemaal terug. En de boodschap is dat er altijd hoop op gesteld is. Welke situatie ook zitten, God is de God van de hoop. En God is uit op het herstel van datgene wat door Amalek verbrand is, hè, en ingenomen is. Nou, ik zal wel kijken of vanwege de tijd hoe ver we komen, want er zal heel veel hierin zitten. Maar ik wil wel kijken hoe ver de Heer ons blijft deze middag. Kinderen, misschien ben je al eens verdrietig geweest over iets dat je bent kwijtgeraakt. He, ja, ik heb een mooie pen voor mijn verjaardag gekregen. En iemand op school heeft die mooie pen gestolen. Of je bent hem onderweg kwijtgeraakt. Nou, dat kan geweldig veel verdriet geven. Het kan zijn dat je als tiener met de trein naar school bent, naar de universiteit of naar het mbo, en je hebt je iPhone in de trein laten liggen. En je belt de NS op en zegt: hoor, we hebben hem niet meer gevonden. Hij is kwijt. Hij is verloren. Je kan je sleutelbos kwijt zijn, je paspoort kan je kwijt zijn. Het kan ontzettend vervelend zijn dat je eigenlijk misschien wel uren of soms weken moet zoeken en je weet niet meer waar het gelaten is. Het is kwijt, het is verloren. Ik heb het nog meegemaakt dat ik, je preekt door het land en de meeste spreekbeurten krijg je financieel vergoed via de bank. Maar er zijn twee gemeentes op zondag, die betalen contant uit en door de week zeg ik nog eens een keer dat ze het daar niet via een rekening doen, maar waar laai dat geld als je dat dan thuis hebt. En dus denk ik, weet je wat, ik heb een hele grote boekenkast, ik heb honderden boeken. Ik doe het in één van de boeken. Want als er dan een dief komt, welk boek moet hij nemen? En dan ineens een paar weken later, welk boek heb ik gedaan? En die pakt de een en de ander en op een gegeven ogenblik, dan kom je er niet meer uit. Dat is mijn arm, ik had dat in die oude oudvader gedaan. En dat je het dan vindt en dan ben je blij en dan zeg je, geweldig, je hebt het gevonden. En we kennen iets van die extase, dat je vreugdevol bent als je iets bent kwijtgeraakt. Nou, dat is eigenlijk geestelijk niet anders. Dat is eigenlijk een beetje, ik ga gelijk al een klein beetje naar de toepassing, maar we gaan straks even het leven vandaag daarna zeggen. Maar je kan door zonde, door tekortkomingen, je kan door fouten, kan je iets kwijtraken in je leven. Bewust of onbewust, kan je soms zo'n ervaring hebben dat je met je rug tegen de muur staat en dat je geen kant meer op kan in een specifieke situatie. Er zijn bijvoorbeeld christenen die hun blijdschap kwijt zijn. Dat is heel verdrietig. Toen ik net op de kering kwam, was ik zo vol van de Heer Jezus. En ik mocht elke dag een verlangen hebben om het woord te bestuderen. En ik had een gebedslast voor mijn omgeving, voor mijn familie. Maar ik ben het kwijt. De brandende hart is er niet meer. En misschien kan je door een situatie zijn gegaan in je huwelijk. Eenzaamheid in je huwelijk. Onbegrip in de opvoeding van kinderen. En dat je eigenlijk zegt van, ik heb van alle hoop en geloof verloren. Ik zie het gewoon niet meer zitten. Ik weet niet meer hoe het moet. Ik ben het kwijt. En dan kan het zelfs zijn dat je geen hoop meer hebt. Dat je geen vrede meer hebt. En dat je denkt, ik kan nooit meer blij zijn in mijn leven. Het zal nooit meer anders worden. Maar misschien worstelen we met die vragen. Hoe kan het nou veranderen? Hoe kan ik nou uit die moeilijke situatie veranderen zoals David ook met zijn rug tegen de muur? Hoe kan God dit probleem in mijn leven ten goede brengen? Want dat is wat God wil. Zelf wil je hier ook zien, hè? God is in beheer. God is totaal in beheer van Davids leven. God is bezig om te vormen. Ik geloof zelf, ga ik straks nog iets over zeggen, maar dat er sprake is van tucht. Er is tucht, David is even de weg kwijt. Hij is niet meer online naar boven. Hij is zijn eigen weg gegaan. Ziklag betekent eigen wil. Hij is zijn eigen wil gegaan. Hij heeft zijn hulp bij de Filistijnen gezocht. God is wel in beheer. alles. En dat is mijn boodschap vanmiddag. Dat God de God van de hoop is. Romeinen 15, vers 13. En hij wil ons, zoals we hier zitten, vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof. En hij wil ons verlies vergoeden. Ja, hij wil ons meer teruggeven dan dat we kwijt zijn geraakt. Dat is ook geestelijk. God laat soms dingen gebeuren in ons leven om ons hele diepe lessen te leren. Ik heb het gezegd, hè. David die wordt meegenomen door Achis. En ze willen dat hij meevecht. Maar uiteindelijk zeggen ze, nee, wij willen dat niet hebben. Wij willen dat jij teruggaat naar huis. We vertrouwen jou niet. En dan komen die mannen, die zijn er 3 dagen, hebben ze gezeten door Israël, langs de kust. En ze hebben zo uitgezien, vrouwen en kinderen te ontmoeten. Oh, zal mijn dochter op de uittrek staan? En dan komen ze daar aan. En in plaats van joelende kinderen, oh papa, kom weer thuis. Mama, in plaats van een mama die het eten op tafel hebt staan, wat zie je dan? Nou ja, dat er een doodse stilte is. Een smerige brandgeur, een smeulende ruïne, alle huizen zijn afgebrand, het is gewoon verschrikkelijk om aan te zien. De Amalekieten zijn geweest. Amalek, dat roversvolk, heeft een inval gedaan. Ja, natuurlijk, je hebt gehoord, joh, David, joh, die is met de Achis mee te boven in Israël om te vechten. Zo, nou, dat kunnen wij dus even betaald zetten. Want, wat lees ik in hoofdstuk 27 vers 9... dat David Amalek had aangevallen dat hij niemand gespaard had. He, dus ze wilden even een rekening betalen. Ze wilden even vergelding uitbrengen. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Zij hebben vrouwen en kinderen meegenomen. En wat David wel deed, dat hebben hun niet gedaan. Namelijk vrouwen en kinderen ombrengen. Het is eigenlijk, ja, dat vinden sommige mensen heel moeilijk. Ja, wat David had gedaan. En David was in die zin vreed. David was vreed geweest. Maar we zien hier in Gods bewarende hand. Ik heb het al gezegd. God is in beheer van David en van de zijnen. En God heeft als het ware de hand. En zegt tegen Amalek. Oké, jullie mogen die stad verbranden. Maar niet verder. Hè? Zoals met Job. Niet verder. Kom niet. Aan. Dus ze worden weerhouden om vrouw en kinderen om te brengen. En daar kunnen we heel duidelijk Gods beschermende hand in zien. Nou, dan komen ze daar aan. En daar zien we eens een tafereel op. Dat vreemdelingenlegioen van die verbitterde mannen en van die mensen die allemaal grote schulden hadden. Al die ruwe bonken die staan daar en die beginnen luid te huilen vers 4. Totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. Nou, dat moet heel aangrijpend zijn geweest. Ze waren zo verdrietig vanwege vrouwen en kinderen die waren weggevoerd. Wisten misschien nog helemaal niet. Ze hebben misschien wel gedacht, oh, die zijn omgebracht. En dan zijn ze zo luid aan het huilen en dat duurt zo lang dat hun kelen schor worden en hun ogen doen pijn als het ware. Hè? En dat er gewoon geen tranen bijna meer zijn gewoon van het huilen. Ze zijn zo verdrietig. En wat gebeurt er dan? Dan ineens dan is er een wending. Het is een gevaarlijke situatie. Want ze zijn verbitterd. Staat Revers. Vers 6. Gevaarlijk. Je vraagt natuurlijk af, hè, van ja, waar komt dat vandaan, die verbittering, hè? Staat ieder over zijn zoon en over zijn dochters, maar op de een of andere manier gaan ze David kwalijk tegen. Er komt interne verdeeldheid. In één keer keren al die mannen, die keren zich tegen David en wat staat er? David was zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. Ze zijn zo woest en zo furieus. En ze willen zich vergelden op David. Zeggen, David, het is allemaal jouw schuld. Jij hebt het allemaal op je geweten. Ze keren zich tegen David. Nou ja, die strijd van binnenuit. Hè, en David is een zondebok. David is de kop van je hup. Maar God is wel in beheer. God gaat het gebruiken. God gaat het gebruiken om David op die plek te brengen waar hij moet zijn. Er staat het in het Hebreeuws, ik heb het al gezegd, hè? In de Statenvertaling, hij is zeer bang, zeer benauwd, angstig. En hij komt erachter, ik moet in deze nood bij God zijn. Ik moet bij God zijn. De tuchtige hand van God die brengt David op die plek dat hij zegt, er is er maar één die mij helpen kan. Nou, we kunnen allemaal soms zo'n situatie meemaken. Kijk, ik zie het vanwege de tijd dat ik oppas, dat je overal niet te diep op ingaat, maar die verbittering, dat is rechtsgrond voor de duivel. Bitterheid en wrok in je leven is een podium bieden aan Satan. Ik weet niet hè, wat David heeft gedaan, maar David, God, hij was natuurlijk geen pastoraat, kon in het verleden niet, maar we hebben gelezen in hoofdstuk 22, en ze waren al verbitterd. En de vraag is of die verbittering, of dat wel goede zorg heeft gekregen. Heel vaak zie je dat mensen, bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld, een zendeling, heeft een moeilijke jeugd gehad, moeilijke paar keer verandering gehad, de vrouw van een zendeling bijvoorbeeld, die kan heel aangrijpend seksueel misbruikt zijn. Ze gaan naar het zendingsveld toe, en daar komt de geestelijke strijd. En dan gaan we de voorronde vechten tegen de boze om zielen te winnen voor Jezus. En wat zie je dan? Op een conflict in het team. Dan slaat de duivel toe. Ineens komt het verleden van die zendeling omhoog. Van die vrouw komt het ineens omhoog. Het wordt dus zwaar. En ze kunnen nog meer verbitterd raken. En ze kunnen zelfs in een burn-out terechtkomen. En soms onverrichte zaken terugkeren naar Nederland. Het is belangrijk. Het is vandaag geen thema om over bitterheid en wrok te praten. Maar het is belangrijk dat we bitterheid en wrok aan de voet van het kruis brengen. En dat we ermee afrekenen. Hier zien wij dat het zich tegen David keert in het team. En dat er uiteindelijk van binnenuit mensen gauw gaan spuwen. Hè, en terwijl ze een pijn en een verdriet hadden ze bij God moeten brengen. Maar David kent het geheim. David echter sterkte zich in de Heere, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal, zijn God. Die enorme crisis zorgde ervoor dat David steun gaat zoeken bij de Heere. Een geweldige positieve wending. Hij staat met de rug tegen de muur. De grond branden staan onder hem met die stenen om hem heen. Die ziet hij misschien al bijna zijn hoofd gegooid krijgen. En David die wendt zich naar de Heere. Wat zal er in dat ogenblik gebeurd zijn? Daar ben ik nou echt wel benieuwd naar. Hè? Dat ene zinnetje, David echter sterkte zich in de Heer, zegt God. Zal hij gezegd hebben, mannen, ho, stop. Geef mij even een ogenblik om alleen met God te zijn. Heer, wat gebeurt hier? Wat is dit? Zal God gewerkt hebben met een stuk zonde overtuiging en dat hij zegt, ja, maar kijk nou eens, je bent allemaal aan het liegen en bedriegen geweest. Je hebt jezelf in deze narigheid gekocht. Als dat geweest is, dan David zich verontmoedigd. De Heer, vergeef me dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Het gaat hier vooral in de tekst bij wie de Heer steun zoekt. Namelijk bij God. Bij de Heer, zijn God. Hij heeft een persoonlijke relatie met de Heer. Nou, als je daarover nadenkt, wat betekent dat nou? Je sterker in de Heer zijn God, dan volgende week de avondmaal. Dat is ook iets van versterking, hè? In de wetenschap, ik heb een relatie met de Heer, ik leef voor rekening van mijn koning. Hij zorgt voor mij, hij is mijn trouwe vader. Maar als ik even nadenk over David. Hij had onderwijs gekregen van zijn ouders in de Torah, in de wet van God. Zal die woorden door zijn hoofd zijn gehaald? Want u zult in uw gedachten houden dat u slaaf geweest bent in Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Zie voor je, volk Israël uit Egypte naar Canaan, voor de Rode Zee. Aan de zijkant bergen. Aan de achterkant de farao met zijn volk. Heer, u bent het geweest. Die door de woeste baren een pad hebt gebaan. Heere, ik loof en prijs u. U bent de almachtige God. Heer, u weet het dat ik hier in een ongelooflijke moeilijke situatie ben. Maar u bent nog dezelfde God. Die God leeft nog. U bent gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Heere, ik recht voor rekening van u. En deze hele situatie, Heere, ik kan me niet uitredden. Maar ik geef u de eer. Ik loof en prijs u, God. O Heere, ik kan niks meer doen. Dan alleen aan u overgeven. Maar ik sterk mij in u. David wist van uitredding in zijn leven. David wist hè, van dat de Heer hem een Saul verlost had. En hij wist dat hij Goliath had verslagen. Hij had belofte gekregen. De Statenvertaling, de kanttekeningen die zeggen. Vertrouwende op de belofte en toezeggingen die God hem had gedaan dat hij koning worden zou. Kijk, dat is geloofsleven. Geloofsleven is met je rug tegen de muur, een zee voor je, berg aan de zijkant, farao achter je. Niet weten hoe jij uit de situatie kan redden. Maar dat je met David God de eer gaat geven, zeggen: Heer, ik loof en prijs u, Heer. U staat erboven. U kunt het onmogelijke mogelijk maken, Heer. Help mij, wees mij genadig. U hebt het toch zelf gezegd, Heer. Nou, zo sterkte David zich in de Heer, zijn God. Nou, je moet daar nog eens Psalm 18 lezen, dat is ook in die tijd geschreven, op het Saul. Maar hoe de Heer loofde, prijst als zijn steenrots, als zijn bescherming, als zijn uithelper. He? Hij looft God voor de bevrijding van zijn vijanden. Er is een sterk godsvertrouwen daar. Dan wordt hij weer geboren. Heer, ik hoop op u, ik vertrouw op u. Hij focust zich op de Heer, zijn God. Nou, wat was nou fout gegaan in Davids leven? Want ik denk, ik heb al gezegd, ik heb meer gesproken over Gods tuchtigende hand, hè? Maar er was wel iets fout gegaan in zijn leven. Nou, als je nou die hoofdstukken bestudeert, dan lezen wij dat vanaf hoofdstuk 27 dat David de Heer niet meer raadpleegt. Hij is niet meer online naar boven. Hij heeft Siklag gekozen, hij heeft de Filistijnen gekozen, hij is zijn eigen weg gegaan. En nou draait zijn leidensbeker over te lopen en zijn toppunt te bereiken. Maar uiteindelijk was zijn geloofsleven achteruit gegaan. Hij had gelogen en bedrogen. Hij was in het vuil bij Achis terechtgekomen. En nou gaat hij eigenlijk de verkeerde kant op. Maar ik heb al gezegd dat God is toch in beheer van zijn leven. Ook al wordt David overmoedig, al liegt hij en bedriegt hij. God laat hem niet vallen, maar God brengt hem wel op het punt dat hij beproefd wordt. Dat hij, als het ware, van Petrus wordt er gezegd: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd, de ziftas de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar misschien kun je ook in zo'n situatie zitten. Door eigen schuld, door eigen wil, of ongewild. Maar dat wij zo'nzelfde soort ervaring hebben als David, dat we het benauwd hebben. Dat we niet weten hoe het verder moet in ons leven. Of hoe we verder moeten met die ene persoon. Je kan zo'n soort ziklag ervaring hebben. Dat je huilt van verdriet over dingen die je overkomen zijn. En dat je niet weet hoe je het op moet lossen. Hier staat het geheim vanmiddag. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Wij moeten bij God zijn. Want hij heeft ons op het oog. God is bezig om ons te vormen naar het evenbeeld van zijn zoon. Hij heeft u huwelijk in zijn hand. Hij heeft u persoonlijk in zijn hand. De kinderen heeft hij in zijn hand. De gemeente, de relaties heeft hij in zijn hand. God is in beheer. En samen wel, eens samen is een getuige van Gods genade. God laat ons niet zomaar los. Saul was verschillende keren gewaarschuwd. Maar Saul luisterde niet naar de Heere. Maar David komt in dit ogenblik tot verontmoediging. Hij sterkt zich in de Heere zijn God. Nou, ik heb het al gezegd. Geestelijk herstel bij geestelijk verlies. Nou kan het zijn dat we zo'n ziklagervaring hebben in ons leven. En wat is dan belangrijk? Dan is het belangrijk om stil te worden voor de Heere. Om in angst en vrees geen misstappen te doen. Maar te wachten op de Heere en te vragen: Heere, wilt u mij iets duidelijk maken of ik een eigen wil, een eigen weg ben gegaan? Het kan zijn dat dat niet zo is. Nee, ik heb geen eigen weg gegaan. Het kan wel zijn dat er nog vlees tussen zat. Hè? Iets van Amalek. Want Amalek is een beeld van het vlees, van de boze. Ja, ik heb te veel als het ware losgelaten. Hè? Amalek heeft iets ingenomen. Dat de Heer zegt: ja, maar dat is allemaal vlees. Dat is allemaal van jezelf. Dat moet je uit handen geven. Maar wat moeten we dan doen als wij geestelijk verlies lijden? Dan moeten we even met elkaar naar 2 Koningen 6 gaan. 2 Koningen 6. Stel je voor, hè, je hebt thuis een waterkraan. En die waterkraan die lekt, er is een leertje kapot. Dan kan je daar dagen, weken naar kijken, elke keer een druppel, weer een druppel. En je denkt, nou ja, vooruit, het is maar een druppel, maar het is de kraan heeft een probleem. Ik ben zelf A-technisch, dus twee linkerhanden, bij mij kan het soms weken, maanden duren, zo'n klein klusje. Maar als dat vlies niet aanpakt, dan stroomt er maar gewoon heel veel water weg. Dus dat leertje moet vervangen worden. Je moet wel aanvaarden, die kraan heeft een probleem. Dat is ook eigenlijk bij ons geestelijk zo. We moeten wel aanvaarden, als God ons duidelijk maakt, ja, er is een probleem. Nou, hier in het gedeelte is ook een probleem. 2 Koningen 6. De leerling profeten zeiden tegen Elisa, zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en iedere dag vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei, ga maar. En een van hen zei, gaat u toch alsjeblieft mee met uw dienaren? En hij zei, ik ga zelf mee. Zo ging hij met hem mee. Toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen op. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit. Ach, mijn heer, het was nog wel geleefd. Maar God zei, waar is het dan gevallen? En toen hij bij de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer boven drijven. En hij zei, haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld. Er is een bijbelschool. Elisa is de directeur van de bijbelschool. Want dan is degene die betrokken is bij het leiderschapsteam. En de bijbelschool is te klein. Er moet meer verblijfsruimte komen. Nou, zegt ze tegen elkaar, dan moeten we naar de Jordaan gaan, dan moeten we bomen hakken. En dan gaan we het gewoon vergroten met elkaar. Nou, dan komen ze bij de Jordaan aan. En ze beginnen te hakken. Maar er is een beetje een zo'n Arjen Baan tussen zo'n A-technische klus die eigenlijk helemaal niet kan klussen. En die kijkt niet naar die bijl van tevoren. Die zegt, nou kom op jongens, er tegenaan. En hij begint te hakken. En ineens vliegt het ijzer eraf, dan vliegt zo het water. Tjoe, en hij begint te schreeuwen en zegt, oh Elisa, mijn heer, ja, maar heb ik het nog geleden, kan hij niet. Nou ja, vooruit is wat geleden, dat is nogal wat, is wat geleden, dan ben je op een gegeven moment kwijt, misschien is het wel heel duur in die tijd. En ze roepen Elisa erbij en dan maar God zei, nou, laat me zien, waar is die gevallen, waar is de plek gedaan? Nou, hij loopt naar een boom, hij snijdt een stuk hout af, hij gooit een stuk hout naar de plek waar het ijzer gevallen is. En daar komt ineens de zwaartekracht van het ijzer opgeven en het ijzer komt boven drijven. En hij strekt zijn hand uit en hij pakt het. Heel eenvoudig. Maar het is een geweldige les voor ons als het gaat over geestelijk herstel. Waarom is het een geweldige grote les voor geestelijk herstel? Nou, wij kunnen hier een paar lessen uit leren die heel belangrijk zijn voor ons geestelijk leven. Wat moeten we doen bij verlies? Naar Elisa gaan, naar de Heer Jezus gaan, naar die meerdere Elisa. Elisa is een beeld van de Heer Jezus. Wij moeten bij God zijn. En heel vaak zie je toch dat als we in de problemen komen, dat we onze hulp gaan zoeken bij mens. Bij vrienden, bij vriendinnen. Terwijl de Heer wil dat we bij hem komen. En wat zegt dan Elisa? Waar ben je het kwijtgeraakt? Waar is het geval? Wijs me de plek aan. Nou, ik heb gezegd, het kan bewust of onbewust zijn dat je een soort ziklagverlies hebt geleden in je leven. Het eerste wat we onszelf af moeten vragen, heren, liggen daar zonde aan de grondslag? Ben ik in eigen wil en weggegaan? En als je dan volgens aanzicht erachter komt, ja heren, ik heb verkeerde dingen gedaan, ik heb verkeerde keuzes gemaakt, dat had ik niet moeten doen, ik heb me gewaarschuwd en toch ben ik gegaan, ik heb op de Filistijnen vertrouwd, ik heb op mensen vertrouwd. Wat zegt de heren dan? Waar ben je het kwijtgeraakt en dat moet je beleiden. Niet zand erover gooien. Kijk, die jonge man had gezegd, oh, dan ben ik toch een klun, jongen, dan ben ik een bijl kwijt. En aan het eind van de dag verzamelen, nou jongens, bijlen inleveren. Nee, ik had geen bijl vandaag. Dat had ik gewoon kunnen zeggen, hij had een zware weg kunnen poetsen. Nee, hij is eerlijk over het feit dat hij iets kwijt is geraakt. Ach, mijn heer, het was nog wel geleend. God wil dat we eerlijk zijn over datgene wat we in ons leven zijn kwijtgeraakt. Dat we terugkeren naar de plek waar we de Heren zijn kwijtgeraakt. Dat het oog zijn verloren. En wat moeten we dan doen? Nou, wat zien we? Elisa die snijdt een stuk hout af. Het Hebreeuwse woord verhoud, dat kom je helemaal tegen, allemaal tegen in de ark en in de tempeldienst. Maar eigenlijk al heen wijst naar het bloed en naar het kruis. Wonderlijk, hè? Maar het Hebreeuwse woord dat wijst eigenlijk alleen naar het kruis van Golgotha. Daar moeten wij zijn met onze zielenpijn over wat andere mensen ons aangedaan hebben. De bitterheid en wrok die mensen misschien wel hebben geuit. Of die wij misschien hebben naar mensen. Ik heb door de jaren heen gezien dat er een geweldige bevrijding is als wij onze zielenpijn, in ons zielenleven, over emoties, wat anderen tegen ons gezegd hebben, over ons gezegd hebben. Ik heb gezien daar waar we aan de voet van het kruis eerlijk de Heilige Geest betrekken bij die pijn. Heer, u weet het, wat die ander mij heeft aangedaan. Heren, ik breng al die wrok en bitterheid naar u toe. Heren, wilt u door de Heilige Geest het genezen? Wilt u het vergeven? Wilt u mij herstellen? En wat lezen we dan bij David? En David bracht het helemaal terug. Wat gebeurt met deze jonge man? Hij krijgt hersteld. Hij krijgt die bijl die krijgt hij terug. Haal het naar u toe. Wat zal er met die man gebeurd zijn? Nou, die man, die jonge man, die zo'n kluns was, tussen aanhalingstekens, die heeft een nieuwe ervaring. Hij is ervaringrijker. Zijn geloofsleven is verdiept. God laat dingen in ons leven gebeuren. Kijk, wij denken soms aan een soort Max Verstappen Formule 1 circuit naar de hemel. Sommige mensen denken dat. Ja, maar ik ben christen geworden, ik heb me laten dopen en dan is het toch een Formule 1 circuit naar de hemel. Zonder obstakels, want de christen gaat toch alleen maar voor de wind. Oh ja? In de wereld zult u heel veel verdrukking hebben. Maar het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Juist ook als christen gaan we soms door moeilijke periodes. Die we niet gezocht hebben, niet gewild hebben. Maar God maakt ons een ervaring rijker. En wat is die kern van die ervaring? Wat is het kernwoord? Afhankelijkheid. Wat is zondeval? Ik dop mijn eigen boontjes. Ik red het zelf wel. Ik heb God niet nodig. Dat is zondeval. En wat is geestelijke groei? Verdiept worden in afhankelijkheid. Heren, zonder u kan ik niks doen. En dat was David kwijt. David kon het alleen. David ging zijn eigen weg. En wat zien we dan in Samuel? 1 Samuel 30. Want toen 1 Samuel 30, wat zien we dan? David echt versterkte zich in de Heer en zijn God. En David zei tegen de priester Abiathar. Kijk, daar komt de hoge priester hier, Jezus komt daarvoor ook. Hè? Hij roept hem bij, ze breng de efod hier. Nou, de efod die had een paar stenen, ja en nee. Heel simplistisch, maar kan ook vaag zijn, maar volgens ja en nee. En dan gaat David de Heere raadplegen. Die relatie is er online. Hij heeft de Heere weer nodig. Afhankelijkheid, Heere, ik ga niks meer doen zonder u. Ik heb u bij elke stap nodig, Heere. Vergeef me dat ik u kwijt ben geraakt. Heere, moet ik die bende achterna gaan, ja of nee? En zal ik ze inhalen, ja of nee? En dan gaat het weer terug. Achtervolg ze. U zal ze zeker inhalen. En de gevangenen zult u bevrijden. Afhankelijkheid. Ook dat hetzelfde. Allemaal zoals hier zit. Hoe makkelijk doen we toch niet heel veel dingen zonder de Heer? Dat we helemaal niet op groen licht of op een stopbord vragen. We doen het gewoon. Maar een christen is toch dagelijks een man aan Gods hart. Hij was niet perfect. Want hij heeft gezondigd met Batseba. Hier is die God kwijtgeraakt. David was niet een overwinningsman die helemaal niet meer last van zonde had. Waarom is David de man van Gods hart? Moet je lezen in Handelingen 13, vers 22. Ik heb David, de zoon van Isaïe, gevonden. Een man aan mijn hart die in alles zal doen wat ik wil. Heren, niet meer mijn wil, uw wil. Niet meer ik, u heren, u alleen. Kijk, dat is heiligmaking. Dat is heiligmaking. Als de Heer in je leven komt, dan is het. Als de Heer niet in je leven is, dan is het ik en de rest is stik. Ja? Dat kan je begrijpen wel, hè? Als je de Heer niet in je hart hebt, is het ik en de rest kan stik. Als de Heer in je leven komt, dan wordt het ik en de Heer Jezus. Ja, dus het, ja, ik, ja, mijn Heer Jezus, ik wil u ook dienen. Maar je zit ook een beetje vol met jou. En als de Heer dan je gaat beproeven en de Heer gaat jou verder je leven leiden, je wordt verdiept in je relatie, Dan zeg je, ja, het is Christus en ik. Totdat we op een punt komen in ons leven dat we zeggen, Heer, het gaat niet meer om Arjen Baan, het gaat niet meer om Jan de Heus, het gaat niet meer om mij, het is Christus alleen. En dat wordt Paulus geleerd. Dat is waar de Heer ons allemaal in meeneemt. Afhankelijkheid, het gaat niet meer om ons, het gaat om hem. Dat hij alle lof en eer ontvangt. Nou, je moet dat geschiedenis nog maar eens lezen. En dan moet je eigenlijk de volgende vraag meenemen, want het begint een beetje tijd te worden, maar de volgende vraag meenemen van, waarom is David nou het type van Christus? Want dan gaan ze op pad, hè, en dan vinden ze daar een Egyptische slaaf, die ligt aan de kant van de weg, en die heeft al 3 dagen niet gegeten en gedronken, zijn baas, die Amalekiet, die heeft hem achtergelaten. Hij was op, hij was niet meer bruikbaar. En dan krijgt hij een energiedrank, en krijgt hij rozijnenkoeken, hij krijgt zoetigheid, suiker, en dan ontwaakt hij. En daarom is David het beeld van de Heer Jezus, de barmhartige Samaritaan. De wereld die dankelt soms af. Misschien zit je hier en ben je zo, ja, Amalek, ik heb ook zo'n, de duivel die heeft mij 20 jaar in zijn greep gehad. Of de duivel, hè, Amalek heeft mij 30 jaar, is hij mijn Heer geweest. En toen het niet meer kon, toen liet hij me los. En de duivel die probeert ons af te danken. Dat we op een punt komen, dan zeg ik, ik kan je niet meer gebruiken. En de duivel die buit ons uit. De duivel die maakt ons leeg. Maar de Heer Jezus die voedt ons. De Heer Jezus voedt ons als het brood des levens. Hij wil ons weer tot herstel brengen. Tot bruikbaarheid brengen. Dat is wat God doet. Dat is waar de samenkomst voor zijn. Om ons te herstellen tot bruikbaarheid. Dat God ons gaat gebruiken in die geestelijke strijd. In de winnen van zielen. Voor de Heer Jezus. En dan brengt die Egyptische man, die brengt David daarbij die grote buit. En dan staat er dat ze hem verslaan. Ze denken, ze zijn er aan het, David zit er lekker in het noorden. En ze feesten daar met elkaar. En ze hebben één groot gejoel. En David die verslaat ze. En staat er, zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. David bracht het helemaal terug. En dat is mijn bemoediging vanmiddag voor jullie allemaal. De situatie kan niet zo moeilijk zijn. Of God wil het helemaal herstellen. Dat alles teruggebracht wordt. Dat de Heer alle eer krijgt. Hè, en dat Hij, als het ware, alle lof zal ontvangen. Niet wij. Want er is niks meer in ons te roemen. Maar dat God alleen alle eer zal krijgen. En dan moet je nog eens lezen, vers 22. Dan zijn er een paar slechte mannen. De overwinning die is behaald. En dan komen er 400 mannen en die zeggen tegen David, ja, er zijn er 200 achtergebleven daar, bij de Bezor. Die waren moe en die konden niet meer verder. En dan hebben wij de overwinning behaald, dus de buit is voor ons. En die 200 die kunnen stikken. Die kunnen hun vrouwen en hun kinderen terugkrijgen, maar meer krijgen ze niet. Dan staat er in vers 22, toen namen alle slechte en verdorven mannen, staat er in het Hebreeuws, een woord, Belial mannen. En Belials mannen. Wie is er een Belials man? Hofni en Pinaas, die alles voor zichzelf gebruikt. Wie wordt er 2 keer een Belials man genoemd in Samuel? Nabal, die smerige vrek die niks wilde uitdelen. Een profiteur was het, Nabal. Dat is wat hier gezegd wordt van die 400 man. Het zijn profiteurs. En wat zegt dan? Wat zegt dan David? Dat vind ik zo mooi. Ik zal er zo nog. Vers 23. David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders. Die Belials mannen uit vers 22, die bedorven mannen, die zeggen, de buit is voor ons. Eigen mannen van David. Hij noemt ze mijn broeders. Broeders, zo moeten we niet doen. Met wat de Heer ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard. En heeft de bende die op ons afkwam, in onze hand gegeven. Kijk, dat is delen de overwinning van de Heer Jezus. Wat er in ons leven ook gebeurt, om dingen niet tegen ons te laten gebruiken, maar ook anderen die de Heer Jezus lief hebben, als onze broeders te beschouwen. En zo moeten we niet doen, mijn broeders. God is degene die de overwinning heeft gegeven. En daarom is het zijn buit en niet onze buit. En daarom moeten we allemaal eerlijk de buit verdelen. Iedereen krijgt evenveel. Vers 24, laat verloren. Zij moeten samen delen. Kijk, dat is Pinkster. Dat is Pinkster. Zo diep verwonderd over het kruis. En over de genade. En over wat God voor ons heeft gedaan. Hij zegt, jongens, alles wat we hebben gekregen. Onze financiën, geld en goed ons huis. Er is niks meer van onszelf bij. Het is allemaal genade. En dan zie je dat in Handelingen 2 staan alle dingen gezamenlijk gemeen. Mogen de Heere dit woord vanmiddag gebruiken. David bracht het helemaal terug. En in jouw situatie, in uw situatie. En dat God het zal gebruiken tot een geweldige bemoediging om je te versterken in de Heere je God. Amen.